Laten we een moment van stilte nemen en deze dienst aan de Heer opdragen. God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar het tweede, derde en vierde couplet, zover het staande gaat, laten we dat samen zingen. Zullen we samen God zegen vragen voor deze samenkomst? Heer, we hebben net gezongen stil aan uw voeten. Heer, dat was Maria ook. Maria die de plek koos om aan uw voeten te zitten en te luisteren naar uw stem. In tegenstelling tot Martha die zo in beslag genomen werd met allerlei andere dingen en het belangrijkste in haar leven vergat. Heer, wat is dan goed om op zo'n moment als vanavond de stilte op te zoeken en alleen met u te zijn en naar uw stem te mogen luisteren. Heer, er zijn heel veel dingen waar we ons druk om maken. Er zijn heel veel dingen die ons bezighouden, waar we onze gedachten mee vullen en onze dagen mee laten vullen. Maar wat is dan goed, Heer, om zo'n moment te kennen, Heer, om stilgezet te worden in je leven. En op een hele bijzondere manier na te mogen denken over dat wat u voor ons, Heer Jezus, aan het kruis gedaan hebt. Heer, en in de geest willen we samen met Johannes bij het kruis staan en opkijken naar u, Heer Jezus, hoe u daar geleden heeft, hoe u daar mijn zonde gedragen heeft, hoe u daar voor mij door God verlaten werd en angst doorstaan heeft, eenzaamheid, tot zonde gemaakt werd. Heer Jezus, dank u wel dat u dat allemaal gedaan hebt, omdat God voor ons is, omdat God ons niet verworpen heeft, dat God daarin zijn liefde aan ons bewezen heeft. En als we naar Christus kijken, dan ontmoeten we de liefde van God. En niemand kan ons scheiden van die liefde. Heer, dank u wel dat we zo vanavond stil mogen staan bij dat geweldige wonder. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond zegenen. Wilt u ons stilmaken van binnen en onze harten openen voor uw woord. De liederen die we samen zingen, Heer, dat ze uit ons hart mogen komen. Gericht tot u, waarin we u willen aanbidden. Zo willen we ook bidden voor uw volk Israël. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we danken u, Heer, dat u met uw volk tot uw doel zult komen op de wijze waarop u dat wilt. We willen ook bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wilt u hen kracht geven om in moeilijke omstandigheden vast te houden aan u. Heer, wees hen heel dicht nabij. We voelen ons met hen verbonden. Heer, zo willen we u bidden, wilt u ons vanavond een goed uur met elkaar schenken. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen een stukje lezen uit Romeinen, hoofdstuk 8. We hebben vanmorgen het eerste gedeelte van Romeinen 8 gelezen. We hebben gezien dat wij in Christus een nieuwe positie hebben. Er is een nieuwe wetmatigheid in ons leven. Dat we niet meer naar het vlees hoeven te wandelen, maar naar de geest. Er is een nieuwe gezindheid, een nieuwe identiteit in ons leven. We hebben gezien, we hebben een nieuwe vader in ons leven. Geweldig om zo Romeinen 8 te mogen lezen. Vanavond gaan we met elkaar het laatste stukje lezen van Romeinen hoofdstuk 8. En daar staat boven de zekerheid des geloofs. Vanaf vers 31, Romeinen 8 vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard, gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, we zijn gerekend als slagschapen, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover dit stukje uit de Bijbel. Paulus begint dit stukje wat we met elkaar gelezen hebben heel goed, heel uitdrukkelijk, heel bekend, aansprekend. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Paulus heeft een heleboel uitgelegd. Hij heeft verteld hoe je gerechtvaardigd wordt. Hij heeft verteld over de hoop. Hij heeft verteld over het nieuwe leven. Hij heeft verteld wat de inhoud van het geloof is. En dan vraagt hij onze reactie. Paulus schrijft deze brief aan een hele jonge, kleine gemeente in Rome. Toen was er niet een hele grote Sint-Pieterskerk, maar er kwamen christenen samen, misschien wel in het verborgene, daar in Rome. Hij heeft deze brief, zeg maar zo'n 24 jaar na de hemelvaart van Christus geschreven. Dus nog maar heel kort nadat Jezus naar de hemel gevaren is, in het jaar 57, heeft hij de brief aan deze gemeente in Rome geschreven. Wat zullen wij van deze dingen zeggen? God vraagt van ons een reactie. Hoe denk je daar zelf over? Heb je daar al op gereageerd? Heb je al in het geloof heel bewust gezegd, ja Heer Jezus, dank u wel dat u ook voor mij aan het kruis gestorven bent. Dank u wel dat u ook voor mij de straf gedragen heeft. God vraagt van ons een antwoord. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? En wat geweldig als hier staat, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? God is voor ons. God heeft niet gekozen tegen de mensheid, maar God heeft gekozen voor de mensen. God heeft ervoor gekozen om de mensheid te redden. En er staat zo mooi in de Timotheusbrief dat God niet wil dat er iemand verloren gaat. Dat alle mensen behouden worden. God heeft voor de mens gekozen. Hij heeft voor jou gekozen. En God wil dat mensen behouden worden. Zelfs voor de tegenstanders. Want als je kijkt in Romeinen hoofdstuk 5, vers 7 tot en met 8, daar staat: God is voor ons. Daar staat in Romeinen 5, vers 7 en 8, want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar misschien heeft iemand nog de moed om voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Toen wij nog vijanden waren, toen wij nog zondaren waren, heeft God zijn liefde bewezen. Wij hadden het niet verdiend, maar God kiest voor de redding van de mens. En dan staat er, hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft. Weggegeven heeft. Ik moet zo vaak denken aan Abraham, die van God de opdracht kreeg om zijn zoon te offeren. En dan zegt God tegen Abraham, Abraham, jouw enige. En dan staat er letterlijk in het Hebreeuws, jouw alles. Wil je die offeren voor mij? Jouw alles, de enige die jij lief hebt. Nou, in Christus Jezus heeft God alles gegeven wat hij had. Heeft God als het ware zijn hart gegeven. Heeft God zijn liefde bewezen. Heeft God alles gegeven wat hij had. En we zeggen wel eens toen, God zijn zoon Jezus liet gaan uit de hemel, was de hemel leeg. Hij had alles gegeven wat hij had om ons te redden. In hem hebben we alles ontvangen. En als we hem afwijzen, dan moeten we ook alles missen in ons leven. Het gaat om Christus. Het gaat om hem. Alleen hij is alles. En wat dan heel bijzonder is, dat is, als God ons nu dat alles gegeven heeft, als God ons nu zo lief gehad heeft, als God nou zegt, ik ben voor je, ik weet wat voor gedachten ik over je koester, gedachten van vrede en niet van onheil. Ik heb jouw kant gekozen. God staat aan onze kant. Nou, dan is heel eenvoudig de vraag, wie zal er dan tegen ons zijn? Wie zal er dan tegen ons? Wie zijn onze tegenstanders? Nou, misschien toch wel eens goed om eens even over die tegenstanders na te denken. Die er zeker zijn. Als we dit stukje zo kijken, dan heb je te maken met geestelijke tegenstanders. Je hebt te maken met psychische tegenstanders, waar iedere christen wel eens mee te maken krijgt. En je hebt te maken met lichamelijke tegenstanders. Op alle vlak heb je te maken met tegenstanders. En hoe ga je daar mee om? Laten we eerst eens even kijken naar die geestelijke tegenstanders. Als je kijkt in vers 33, dan wordt er gesproken over wie zal mij of uitverkoren God beschuldigen. Beschuldiging. Ten tweede, wie zal veroordelen? Veroordeling. En ten derde, wie zal mij scheiden? Drie geestelijke tegenstanders waar je ook als christen soms mee te maken kunt krijgen. Wie zal mij beschuldigen? Heb je dat soms wel eens in je leven? Dat je als christen je christenleven leidt en dat je soms met zoveel schuldgevoel door je leven gaat? Omdat je gewoon niet merkt, mijn leven gaat niet zo zoals God het van me vraagt. We hebben daar vanmorgen met elkaar over nagedacht, over die wetmatigheid in ons leven. Zoals Paulus dat zegt, als ik het goede wens te doen, is het verkeerde bij mij aanwezig. En dan doe ik niet meer het goede, maar dan doe ik het verkeerde. We hebben gezien hoe dat komt. Maar soms kun je je zo schuldig voelen. Schuldig omdat je het niet goed doet in jouw ogen naar God toe. Schuldig naar je echtgenoten toe. Schuldig naar je kinderen toe. Schuldig naar... Je kunt soms met zoveel schuldgevoel leven. En je staat 's morgens vroeg op met schuldgevoel. En je gaat 's avonds naar bed met schuldgevoel. Wie zal ons beschuldigen? Als schuldgevoel een kenmerk wordt van jouw leven, en dat je alleen maar dingen doet om dat schuldgevoel te vereffenen, dan ben je op de hele verkeerde manier met leven bezig. Leven vanuit een soort schuldgevoel. Ik moet mijn schuld vereffenen. En dan ben je bezig leven uit jezelf. Weet je wat nou zo mooi is? Hier staat: wie zal uitverkoren God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wat is het geweldig dat je mag weten dat Christus Jezus al mijn schuld gedragen heeft. Dat betekent niet dat we maar raak moeten leven. Ik heb het wel eens meer verteld. Mijn vrouw die houdt zo ontzettend veel van me, dus ik kan doen wat ik wil als man. Nou, typisch dus niet. Als je echt van God houdt, dan ga je niet zomaar de beest uithangen in deze wereld. Want dan is jouw liefde, jouw relatie met God helemaal niet in orde. God is het die rechtvaardigt. Die de schuld wegneemt. Hij heeft de schuld gedragen. Wie zal mij veroordelen? Ach, er zijn heel veel mensen die ook hun christenleven zo lang leven onder die veroordeling. Het is toch nooit goed genoeg wat ik doe. God zal mij wel veroordelen. Elke keer, elke dag onder dat oordeel leven. Maar mensen, in Christus hebben we een volkomen vrijspraak gekregen. En de rechter heeft gezegd, zoals we vanmorgen ook even met elkaar erover nagedacht hebben, je bent onschuldig. We zijn vrijgesproken van het oordeel. Er staat zo mooi, hier staat, want Christus Jezus is de gestorvene. Maar er staat er wel bij, maar wat meer is, hij is de opgewekte. We kunnen vanavond, en dat is ook goed, met elkaar stil te staan bij het lijden en het sterven van Jezus aan het kruis op Golgotha. Maar Paulus zegt, wat meer is, hij is opgestaan. Ons oude leven is niet alleen gestorven, maar we hebben een nieuw leven gekregen. En dat is zo belangrijk, dat we vanuit dat nieuwe leven, vanuit de Heilige Geest, dat nieuwe leven gaan leven. En ook ervaren dat we niet meer onder die vleeselijke wetmatigheid hoeven te leven. Maar dat we vanuit de Geest van God mogen leven. En overwinnaar mogen zijn. Schuldgevoelens, veroordeling en scheiding. Drie geestelijke tegenstanders. Dan denk je soms, God, wat bent u ver weg. Gescheiden van God. Maar wat leert God woord ons? Wie zal ons scheiden? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En de liefde van Christus is het hart van God. Wie kan ons scheiden? Want er staat ook zo mooi aan het einde, in vers 39, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods. En wat is die liefde Gods? Dat is in Christus Jezus. En de Heer Jezus heeft gezegd, zie, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinde in de wereld. Wie kan ons scheiden? Wij zijn eens voor altijd verbonden aan de Heer Jezus. Niemand kan ons scheiden. We hebben soms ook te maken niet alleen met geestelijke tegenstanders, maar ook met psychische tegenstanders. Want dan wordt er gesproken over verdrukking, over benauwdheid, over Vervolging, verdrukking, depressie, last. Kan ons dat schijnen? Kan het een tegenstander zijn? Inderdaad, we hebben met die tegenstanders te maken. Verdrukking, zware beproeving. Soms kun je er ook heel weinig aan doen. Soms heb je wel eens van die momenten dat je heel neerslachtig kunt worden. Er zijn mensen die, misschien weten dat wel, elke dag heeft zijn meest productieve uren. Iedereen heeft elke dag zijn meest productieve uren. Bij de meeste mensen ligt op 2 uur 's middags heb je de minste productiviteit. Bij de meeste mensen. En sommige mensen zijn aan het einde van de middag juist heel productief. Heel krachtig. Sommige mensen zijn 's morgens vroeg heel productief. Geef mij 's morgens vroeg maar, dan kan ik de hele dag werk doen. Maar 's middags om 2 uur, dan moet ik even iets anders zijn hoor. Dan lukt het niet meer. Dan neem ik mijn stretcher mee naar mijn werk. En dan doe ik even een potje bezet op de kantoordeur. En dan ga ik eventjes, moet ik eventjes bijkomen. Nou, u kent dat wel. Dat je elke dag zo je productieve uurtjes soms hebt. En soms ook wel eventjes dat je even inkakt en zegt, nou, eventjes wat minder. Nou, wat mensen soms op een dag hebben, dat hebben mensen soms ook, en dat is heel typisch, dat kun je niet begrijpen, maar dat hebben mensen soms ook een heel jaar door. Sommige mensen die hebben in het voorjaar een periode, dan zijn ze vaak een beetje neerslachtig. En andere mensen hebben in de winter zo'n periode van, geef mij maar zo'n winterslaap. En andere mensen, daar kun je soms helemaal niks aan doen, dat zit in het klokje van onze natuur. Een biologisch klokje. En als je dat dan hebt, als je dan die verdrukking hebt, of als je dan die druk op je voelt, of als je dan die momenten hebt dat het niet meer zo wil. Weet je, dat zijn momenten, dan hoef je niet te denken dat God er niet meer is. Ook dan is God er. Ook dan is God er heel dichtbij. Dat zijn psychische tegenstanders, waar we ons niet door uit het lood hoeven te laten slaan. Benauwdheid. Oké, er komt soms benauwdheid. Angstig. Uitzichtloos. We hebben zeker met deze benauwdheid te maken, zoals Paulus dat schrijft in vers 35. En die christenen hebben daarmee te maken. Zijn tegenstanders. Of, zoals hier staat, vervolging. Je bent op de vlucht. Je komt nergens meer tot rust. Je komt nooit meer echt tot een rustpunt in je leven. Psychische tegenstanders. Er wordt er ook gesproken over lichamelijke tegenstanders. Die zijn er soms ook. Er wordt hier gesproken over honger. Nou, dat voel je in je lichaam. Soms heb je wel eens van die momenten, dan voel je lichamelijk ook niet goed. Of naaktheid. Aan de lijve kun je dat ondervinden. Of het zwaard zelfs. Nou, al met al, je vindt in dit stukje zowel geestelijke, psychische als lichamelijke tegenstanders. Het komt op je af. Of je nou wilt of niet. En de christenen in Rome hebben het allemaal aan de lijve ondervonden. Wat zegt Paulus dan? Er staat zo mooi in vers 37. Wat zegt Paulus dan? Maar in dit alles. Wat er ook op je afkomt. Wij zijn meer dan overwinnaars. Er staat niet alleen van wij zijn overwinnaars. Maar er staat, we zijn meer dan overwinnaars. Dat gaat nog verder. We zijn niet alleen overwinnaars van, we hebben het net gehaald. Glansrijk. Wij zijn meer dan overwinnaars door hem en alleen door hem die ons heeft liefgehad. Overwinning in ons leven kan alleen door hem. Door zijn liefde in ons. En dat staat zo mooi in 1 Korinther 13 en Hooglied 8, dat deze liefde is onoverwinnelijk. In dit alles. En als er vanavond mensen zijn onder ons die te maken hebben met deze tegenstanders, dan wil ik u vanavond vragen, in Jezus, in Christus, ben je meer dan overwinnaar. In jezelf, dan zul je het erbij moeten leggen. Dan red je het niet. Als je zelf gaat strijden, dan red je het niet. Maar in Christus ben je meer dan overwinnaar. En dan eindigt hij dit stukje zo mooi met: want ik ben verzekerd. Ik ben verzekerd. Er is nogal eens veel geloofstwijfel. Mensen die zeggen, ja, maar kun je het wel zeker weten? Nou, daarom zijn we vanavond begonnen met die twee teksten uit 1 Johannes 5. Dat Johannes zegt, dit heb ik u geschreven opdat gij weet dat je eeuwig leven hebt. Mag ik jou, mag ik u vanavond gewoon het heel persoonlijk vragen, weet je het zeker? En op grond waarvan weet je het zeker? Omdat je baptist bent? Of omdat je gedoopt bent? Wat is onze zekerheid? Veel mensen denken van, geloof ik wel genoeg? Zondig ik niet te veel? Is mijn leven wel rein genoeg? Is mijn leven wel heilig genoeg? Ben ik wel toegewijd genoeg? En zo zijn we allemaal bezig met het geloven in onszelf. Doen wij het wel goed genoeg? Maar dat geeft je nooit zekerheid. Dan blijf je altijd zoeken naar dat punt waarvan je denkt, oh, en nu weet ik het zeker. Die zekerheid ligt niet in ons. Die zekerheid ligt alleen in Christus. In dat wat hij geroepen heeft aan het kruis. Het is volbracht. En toen Jezus riep, het is volbracht, toen was alles klaar wat gedaan moest worden om Theo Niemeyer te redden. Toen was alles klaar. En daar mocht ik heel eenvoudig mijn hand op leggen. Het is als het ware een verzekeringspolis, zonder kleine lettertjes, die getekend is, waar wij door het geloof alleen onze handtekening onder hoeven te zetten. En dan? Dan is het klaar. Dan ben je behouden. Dan heb je die zekerheid gekregen in Christus. Geen scheiding meer. Zelfs de dood brengt geen scheiding meer. Want wij zijn eens voor altijd verbonden aan de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Geen hoogtepunten, geen dieptepunten, geen heden, geen toekomst, geen machten, geen krachten. Zelfs geen engelenmachten, niets kan ons scheiden van de liefde Gods. En die zekerheid ligt alleen in de Jezus. Wat geweldig dat God ons in Christus alles gegeven heeft wat hij had. Mensen, dit is niet een goedkoop evangelie, echt niet. Het is niet een goedkoop evangelie van, oké, geloof maar in Jezus, allemaal goed. Nee, het is ontzettend kostbaar. Er staat zo mooi in de Petersbrief, steeds het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Een kostbare rots, een kostbaar fundament, een kostbaar geloof. Het is helemaal niet goedkoop. Het is het duurste wat er is. Het is het meest kostbare wat er is. Maar het is ook wel het meest eenvoudige wat er is. Hetgeen waar wij helemaal niets aan kunnen doen. Alleen in het geloof onze hand erop leggen. En hem te danken dat hij voor ons de straf aan het kruis gedragen heeft. Wie zal me beschuldigen? Christus werd voor ons beschuldigd. Wie zal mij veroordelen? Christus werd voor mij veroordeeld. Wie zal mij scheiden? Christus werd van God gescheiden. Door zijn offer zijn we voor altijd met God verbonden. En dat is een hele mooie plek om rondom het avondmaal stil te staan bij dat wat hij voor ons gedaan heeft en hem daar persoonlijk voor te danken. En dat gaan we ook zo met elkaar doen. We gaan als voorbereiding voor het avondmaal met elkaar nog een lied zingen. En dat is lied 509 uit de bundel Opwekking. Zo lief had God de Vader ons. Lied 509 uit de bundel Opwekking.